Dank je wel.
Dank je. Goedemorgen. Ik zat vanmorgen nog heerlijk te ontbijten. Opeens bedacht ik, oei, zomertijd. Ik me heel erg moeten spoeden. Maar goed, het was gelukkig niet druk onderweg, dat scheelt alweer. Alright. We gaan het met u over angst hebben. Angst, hebt u angst? Als u zo naar de nieuwsberichten kijkt, de oorlog in Oekraïne en wat dat allemaal teweeg brengt en de, ja, het is maar negatief nieuws op negatief nieuws, het blijft zich maar herhalen. Wat doet dat u? Slaapt u dan onrustiger? Als u zo kijkt op een schaal van 0 tot 10, hoe hoog is uw angst? Hè? Zit dat boven de 6, 7? Zo? En laten we het op wat groot tijdsperspectief afzetten, als u dat nog vergelijkt met een aantal jaren geleden. Is dan uw angst groter dan, laten we zeggen, 5 of 6 jaar geleden? Een van de moeilijke dingen met angst is dat we het zo moeilijk van ons af kunnen zetten. Hè? Je kunt wel tegen jezelf inpraten, ik moet niet bang zijn. Maar ja, er gebeurt telkens weer een prikkel die je weer onderuit haalt. Er komt telkens weer een nieuwsbericht wat je weer opeens de spanning naar boven doet stijgen. We leven in een tijd waar mensen steeds meer met angstklachten zitten. Vroeger kwamen mensen meer met in de hulpverlening met depressieve klachten, nu veel meer met angstgerelateerde klachten. Ook onder jongeren, veel onder jongeren. In West-Europa hebben wij veel meer last van angst dan in andere delen van de wereld. Juist waar wij het zo goed hebben. Je zou bijna kunnen zeggen dat angst ook een luxe probleem is. Waar mensen het zo goed hebben, wat welvaart betreft. Waar ze zich niet onmiddellijk zorgen hoeven te maken over hun bestaan, over oorlog of wat dan ook. Daar spelen allerlei andere angsten. Angst van wie ben ik, wie mag ik zijn, ben ik wel, hoor ik erbij, ben ik wel aantrekkelijk genoeg, gaan mensen mij niet in de steek laten enzovoorts. Maar vandaag zien we dan, mede door de pandemie, door de oorlog in Oekraïne, maar ook de milieuproblemen, noem maar op. Dat een soort combinatie van angstfactoren over ons heen komen, waar we ons heel moeilijk tegen kunnen verzetten. En die eigenlijk de basisvoorwaarden van ons bestaan aantasten. Dus je kunt zitten met angst van, hoe zal mijn oude dag eruit zien? Gaat mijn partner mij nog wel interessant vinden? Maar het is nog een heel ander bestaan als je denkt van, god, ik kan elk moment ook een atoomoorlog uitbreken en dat deze planeet vernietigd wordt. Angst. Nu kan angst twee kanten opgaan. Je kunt natuurlijk zeggen door de angst wat allemaal op het nieuws gebeurt. Ik trek me nog meer terug. Ik ontmoet ook volwassen mensen, intellectuele mensen, en die toch zeggen, ik kijk niet meer naar het nieuws. Dat is één mogelijkheid. Je trekt je terug van al die boze wereld. Hè? Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Wat je gelukkig ook ziet, is een andere ontwikkeling, dat mensen juist hun persoonlijke angsten vergeten en zich gaan bezighouden met de grote bestaansangst. In dit geval dan de oorlog in Oekraïne, wat dat teweeg gaat brengen voor deze wereld. En als je ziet dat mensen dan opeens massaal gaan helpen, vluchtelingen opvangen, spullen verzamelen om de mensen daar te helpen in Oekraïne, dan is dat ook een manier om de eigen angst onder controle te krijgen. Dus je kunt door een uiterlijke angst, die we allemaal kennen, die we ook samen delen, kun je als het ware je eigen angst vergeten en je inzetten voor die maatschappelijke angst. Hoe ga jij met angst om? Hoe laat jij je angst bepalen? Hoe gaan we als gelovigen met angst om? Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt. En we gaan zo een gedeelte lezen uit Romeinen 8, maar laten we eens kijken wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt bijna 400 keer, wees niet bevreesd. Heb geen angst. Soms andere bewoordingen, er worden verschillende bewoordingen voor gebruikt, maar bijna 400 keer in de Bijbel staat er dat we niet bang hoeven te zijn. Heb geen angst. Dat is niet omdat wij niet bang zijn, maar het is juist omdat wij bang zijn dat de Bijbel dat zo vaak moet zeggen. Dus God kent ons, God weet hoe we in elkaar zitten. De Bijbel is ook een heel realistisch boek. De Bijbel zegt niet, wees niet bang, want het valt allemaal nogal mee. Dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt ook niet van, het komt allemaal wel goed. Er zijn ook nog hele positieve tendensen. Nee, juist de gevaren en de realiteit van het leven worden door de Bijbel voortdurend onderschreven. Ja, er is onzekerheid. Ja, er is armoede en ziekte en oorlog en geweld en onrecht. Noem maar op. Het zijn zaken die ons als geheel kunnen treffen en er zijn zaken die ons persoonlijk kunnen treffen. En ik denk maar aan Habakkuk. Hè? Habakkuk die dan zegt, al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zou mijn beker overvloeien. Hè? Want Jezus schenkt mij vreugdewijn. We kennen dat oude lied nog wel. Hè? Dus de Bijbel is heel realistisch daarin. De Bijbel zegt dus niet omdat er geen reden voor die angsten zijn, maar er is één simpele reden die de Bijbel geeft, omdat Hij er is. Dat is de reden dat we niet bang zijn, omdat Hij er is. Ons schip kan ook in een storm terechtkomen. Dat is bij de discipelen, twee keer zie je dat de discipelen in een storm terechtkomen. Maar dan is Hij er. Eerst slapend in de boot, in een ander geval, dan komt Hij wandelend over de golven naar hen toe. De Heer is er. En de belangrijkste reden waarom wij geen angst moeten hebben als gelovige mensen, dat is omdat wij geroepen zijn om in deze wereld van angst een boodschap te verkondigen tegen de mensen om ons heen. Wees niet bang. Dat is onze taak. We gaan het niet met elkaar lezen, maar er staat een prachtig verhaal in Handelingen 27. De schipbreuk van Paulus. U kent dat verhaal wel, hè? De schipbreuk van Paulus. Dat schip, dat zwalkt daar over het water, donker, slecht weer. En ze weten niet waar ze zijn, ik bedoel, nog geen navigatiesystemen. Dus ze waren er wel rondzwalkend daar over de Middellandse Zee in het oerslecht weer. Elk moment kon dat schip uit elkaar vallen en vergaan. En opeens, dan staat Paulus op en zegt, mensen, geen schrik hebben. Een engel van de Heer heeft tot mij gesproken, ik zal in Rome terechtkomen. En weet je, jullie worden allemaal gered. Het schip zal vergaan, maar jullie worden allemaal gered. Ja, en dat is eigenlijk een boodschap. Dat is wat de kerk moet doen. De kerk moet opstaan en tegen de mensen zeggen, wij hebben goed nieuws voor jullie. Het schip zal misschien vergaan, maar de bemanning zal gered worden. En dat doet hij nog eens. Zegt hij, mensen, laten we nu eens een keer fatsoenlijk gaan eten met elkaar. En hij pakt brood en spreekt er een zegen over uit. En hij begint te eten en de anderen die volgen zijn voorbeeld na. Zo inspirerend werkt dat voorbeeld van Paulus midden in die miserabele toestand daar op dat schip. En mensen kregen weer hoop doordat één man opstaat en zegt, wees niet bang. En dat is de taak van de kerk. Onze taak is het om midden in deze wereld van angst, zonder angst te zeggen, wees niet bang, want God heeft tot mij gesproken en ik heb een boodschap van God voor jullie. God heeft hier een bedoeling mee. Oké, nu gaan we eens kijken naar Romeinen 8, een heel bekend gedeelte, wat we al vaak bestudeerd en gelezen hebben, misschien een van de meest gelezen bijbelgedeeltes. Romeinen 8, vanaf vers 1. En ik wil eigenlijk aan de hand van dat gedeelte iets uitleggen over angst. Maar we gaan het eerst samen lezen. Vers 1 tot en met 16, vrij lang gedeelte, maar het is wel belangrijk. Dus Romeinen 8 vanaf vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, staat er in de klassieke Bijbelvertaling. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Dat is het nieuwe leven. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. He, dus het gaat hier om twee dimensies, twee manieren van leven, twee domeinen. Of je leeft in het domein van de wet, maar dan ook van jezelf en van het vlees. He, je doet je eigen goesting. Of je leeft in het domein van de geest en je luistert naar de geest. Vers 6. Want onze eigen natuur, wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Tot zover. Nu gaat er maar één vers over angst, dat is vers 15, en misschien even lezen. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Je hebt niet een geest van slavernij, die geest van angst ontvangen. Hè? De Heilige Geest heeft niks met angst te maken. Maar dit hele gedeelte is eigenlijk een belangrijk sleutel om te begrijpen van hoe kunnen wij gelovigen in deze wereld waar zo ontzettend veel om ons heen gebeurt, op vaste grond leven, zonder angst. Ik heb al gezegd, er zijn dus twee domeinen. Je kunt leven in het domein van de wet en je kunt leven in het domein van de geest. In het domein van de wet, dan gaat het om gehoorzaamheid. En in het domein van de geesten gaat het om vertrouwen. Laten we eerst eens kijken naar dat domein van de wet. Dan zou eigenlijk hoofdstuk 7 erbij moeten hebben om het geheel goed te kunnen begrijpen. Maar ik ga een vijftal punten opnoemen. Vijf punten die te maken hebben met het domein van de wet. Ten eerste, de wet was een manier om je angst en je onzekerheid te bestrijden. Door je aan wetten te houden, geef je ergens het gevoel van, ik heb ergens recht op. Ik hou mij aan de regels, dus er kan mij niets overkomen. Ik hou mij 100% aan de verkeersregels, ik stop bij het rode licht, ik hou mij netjes aan de snelheid, mij kan geen ongeluk overkomen. Of ik hou me aan de coronaregels of de voorschriften van de artsen. En voor de Joden was het, ik hou me aan de wetten van het Oude Testament. En als ik mij nu daaraan houd, dan zal God mij belonen nu en later na mijn dood. En hoewel de wet goed bedoeld was, hebben de mensen daar misbruik van gemaakt. Mensen gingen eigenlijk de wet gebruiken, niet meer om een relatie met God te hebben, maar om je te houden aan die wet, om dat als doel te stellen. Het gaat om de wet en niet meer om de maker van de wet. Dus de wet is eigenlijk een manier om je angsten onder controle te krijgen. En veel mensen doen dat ook zo. Heel veel mensen houden zich heel krampachtig aan allerlei regels en denken van, dan kan mij niets overkomen. Sommige mensen waren zo erg bezig met corona dat ze zelfs als ze buiten aan het fietsen waren nog een mondkapje op hadden, want dan kan mij zeker niks gebeuren. Een tweede, wetten die zijn gemaakt omdat de overheid de mensen niet vertrouwt. De wetten zijn gebaseerd op wantrouwen. Zijn wetten, waarom? Omdat de overheid zegt, jullie zijn niet te vertrouwen en wij gaan afdwingen wat wij willen dat jullie gaan doen. Daarvoor komen er allerlei regels. En er komen steeds meer regels bij. En hoe meer regels er zijn, hoe meer eigenlijk de samenleving laat zien, wij vertrouwen jullie niet. Denk maar aan de MeToo-beweging. Er is zoveel misbruik van mannen, vooral dan van man naar vrouwen toe. Dus er moeten allerlei regels komen waaraan men zich moet houden en wat mag en niet mag. Zoals als je samen seks wilt hebben, dat je dan eerst, zoals in Zweden, dan eerst een soort contract samen moet opmaken, dat moet ondertekenen, van wat we allebei akkoord zijn dat we seks hebben. Kan je rekenen hoe de maatschappij krom of in bepaalde bedrijven waar gezegd wordt, als je oogcontact hebt, dan mag maar zoveel seconden duren. Want anders zou het wel eens intimiderend voor de ander kunnen zijn. En er komen allerlei regeltjes om maar de mensheid bij te sturen en onder controle te houden. Je ziet het ook in werksituaties. Er gaat iets mis in het werk. Wat wordt er dan gezegd van bovenaf? We gaan een nieuwe regel uitvinden. En er komt weer regelsus. Of zo komt erbij, weer een nieuwe regel waar iedereen zich aan moet gaan houden, om het maar zo veilig mogelijk alles te laten verlopen. Wetten zijn gemaakt omdat de overheid mensen niet vertrouwt. Punt 3. Maar omgekeerd zorgen wetten ervoor dat wij de overheid niet vertrouwen. Want we zeggen dan, de overheid wil ons alleen maar controleren. Die wil alleen maar ons beheersen. Die wil ons onder controle houden. En we gaan alles doen om de wetten te omzeilen. Om naar onze hand te zetten. Want wantrouwen wordt met wantrouwen beantwoord. Punt 4. Wetten gaan ervan uit dat mensen het goede niet willen en daartoe gedwongen moeten worden. Maar op de duur ga je zelf ook niet meer willen. Je houdt je aan wetten niet omdat je een ander mens wilt worden, maar je houdt je aan wetten vanwege de gevolgen. Van dan kan ik niet bestraft worden, of dan kunnen ze mij niet zo controleren. En zo komen we in een spiraal van wantrouwen en onderdrukking terecht. Zo zit de maatschappij in elkaar. En laten we eerlijk zijn, er zijn nog nooit zoveel wetten geweest als vandaag. En er komen er al steeds meer bij. En dan wordt de gewone burger nog geacht dat hij al die wetten kent. Nu, punt 5. Geef dan het houden aan die wetten ons zekerheid. Bevrijd ons dat dan van angst. Nou, we hebben het gezien met corona dat dat niet het geval is. Integendeel, het roept alleen maar meer agressie op. Verzet. Want die wet die confronteert je met je grenzen. Die wet confronteert je ook met je tekorten. En we willen dat niet erkennen. We willen niet gewezen worden op onze tekorten, op onze zwakheden. Dus we gaan het buiten onszelf leggen. En er komt alleen maar meer rebellie. Wetten zijn ook rationeel. Wetten zijn eigenlijk bedoeld van, als wij nu maar goede logische wetten maken, dan zal dat mensen bevrijden van hun angst. Maar hoe meer wetten er komen, hoe meer angst mensen elkaar alleen maar krijgen. Mensen worden er niet door van bevrijd. Niet de logica bevrijdt ons van de angst, maar de Bijbel zegt, de liefde verdrijft de angst. Dat is het antwoord. Nu laten we eens kijken naar de andere kant. Wat vooral in dit gedeelte van Romeinen 8 naar voren komt. Dus niet de wet, niet het domein van de wet, maar het domein van de geest, de Heilige Geest. Zeven punten. Eerste is, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling voor een gelovig mens. Wij zijn vrij van veroordeling. En elke veroordeling van binnen of van buitenaf moeten wij ons tegen verzetten. En als mensen kritiek op u hebben, u moet dat niet toelaten. Ja? U moet dat niet toelaten, u hoeft die kritiek niet in te slikken. Maar ook als u allerlei stemmetjes van binnen hoort die u verwijten, hè? Hoe vaak zitten we onszelf niet te verwijten en te veroordelen met allerlei stemmetjes in ons. Ook dat moeten we niet toelaten. Er is geen veroordeling. Dat is het eerste, dat is de grond onder onze voeten. Het begint allemaal met, er is geen veroordeling voor de mens die in Jezus Christus is. Wetten, die houd je om niet veroordeeld te worden. Maar bij God is het andersom. God zegt, bij God is het zo, omdat we niet veroordeeld zijn, daarom gaan wij anders leven. Dat is precies andersom. Wij gaan leven naar Gods bedoeling, omdat wij niet veroordeeld zijn. Het is belangrijk om dat te beseffen. God zegt niet, ik veroordeel je niet, omdat je misschien in de toekomst toch een beter mens gaat worden. Dat is niet van belang. Je wordt niet veroordeeld omdat Jezus de overwinning heeft behaald op Golgotha. Omdat wij vrijgesproken zijn door wat hij heeft verricht op Golgotha. En omdat hij voor ons door de dood is heen gegaan. Punt 2. De geest die laat je gedragen bij wat bij je past. De wet niet. De wet die past niet bij ons. Er blijft altijd een spanning tussen wat de wet van je eist en wat je zelf graag wil doen. Altijd spanningsveld. Ja. Als goede christen mag ik dat wel niet, maar. Ja. Dus er staat 80 kilometer, maar de weg is verlaten en ik heb haast. Dan voel ik toch spanning om je daaraan te houden. Maar er zou wel eens een flitspaal kunnen zijn, dus ik doe dat toch maar niet. Maar als ik mijn volle goesting zou doen, 120. Ik wil zeggen, dus de wet is niet iets wat bij ons past, het is juist iets wat niet bij ons past. De Heilige Geest is echter leven naar je bestemming. Je leeft naar wie je werkelijk bent. Ik hoef geen moeite te doen om mijn vrouw trouw te zijn. Het is niet zo van, bam, ik heb vandaag weer heel hard mijn best moeten doen om met vrouw trouw te zijn. Ik heb heel hard mijn best moeten doen om niet met een andere vrouw mee te gaan. Nee. Daar denk ik zelfs niet eens over na. Dat gaat vanzelf. De Heilige Geest, die laat je leven naar wat je uiteindelijk ten diepste verlangt. De kerkvader Augustinus heeft het zo gezegd: heb lief en doe wat je wilt. En het leven van de gelovigen is uiteindelijk leven naar wie je werkelijk bent. Je leeft ten volle voor je bestemming. Ik hoor ook vaak christenen daar heel merkwaardig, die maken daar ook van de Heilige Geest weer een soort wet. Ja, maar mag dat van de Bijbel? Mag dat van de Bijbel? En dan denk ik, ja, maar wat zou jij willen? Wat is jouw diepste verlangen? Want als jij iets doet wat je eigenlijk niet wil, maar je moet het doen van de Bijbel, dan zit er toch iets mis. Ik ben toch wel niet helemaal beter, merk ik. Punt 3. Leven naar de Heilige Geest is leven in vrijheid. De Heilige Geest laat ons vrij. De wet laat ons niet vrij. De wet zegt niet van, je mag zelf uitzoeken hoe je met veilig verkeer wilt omgaan. Nee, 80 kilometer is 80 kilometer. En rood is rood. Hè? Dan moet je stoppen. Hè? En daar is geen twijfel over mogelijk. Hè? Maar de Heilige Geest geeft ons keuzesvrijheid. De Heilige Geest zit niet aan het stuur van ons leven. Dat doet Hij zelf. Tot aan het eind van ons leven blijven wij aan het stuur van ons leven. De Heilige Geest geeft alleen aanwijzingen. De Heilige Geest is een soort, wat ze hier noemen, de tomtom. Hè? Wij zeggen GPS, hier tomtom. Hè? Dus de beste tomtom die er is, dat is de Heilige Geest. Dat is de tomtom die je niet alleen de snelste route geeft, maar ook nog de veiligste en de mooiste. Maar wij moeten die zelf gaan. De Heilige Geest zegt, kijk, dat is nu eigenlijk de beste weg. En die weg kun je beter vermijden. Maar het is aan jou de keuze. God respecteert onze eigen keuze, onze vrijheid. Want waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. God respecteert jou. En soms dan denk je, ja, maar waarom houdt de Heilige Geest niet bepaalde dingen tegen in ons leven? En waarom verhindert Hij dat dan niet? Hè? Maar God respecteert onze vrijheid. God vindt onze vrijheid ongelooflijk belangrijk. God wil dat we Hem in vrijheid zouden dienen. Hè? En dat we vanuit ons hart naar Hem toe zouden gaan. En niet omdat het moet, niet uit angst. Punt 4. De Heilige Geest die laat je je waarden ontdekken. Waarom zijn er zoveel wetten in onze samenleving? Omdat er geen gemeenschappelijke waarden meer zijn. Ieder individu zoekt het maar zelf uit. Dan wordt ook gezegd, ieder individu moet zelf maar uitzoeken wat hij wil. Met als gevolg een gemeenschappelijke verbondenheid, omdat wij samen voor dezelfde waarden staan, voor dezelfde idealen, ideeën, dat is weggevallen in onze maatschappij. Met als gevolg dat de maatschappij alleen nog maar beheerst kan worden door zoveel mogelijk regels uit te vinden. God zegt, wat zijn jouw waarden? Waar wil jij voor gaan in het leven? Wat zijn de waarden van de kerk waartoe wij behoren? Wat zijn onze waarden? En hoe meer wij leven naar onze waarden, hoe minder wetten er nodig zijn. Als wij hier in Nederland zouden beseffen, dit zijn onze waarden waar we allemaal voor staan. Hier willen we naar leven, hier willen we naar handelen. Zou de helft van de wetten afgeschaft kunnen worden. En de Heilige Geest, die wijst je op je waarden. Die wijst eigenlijk op hetgene wat bij jou past. Bij wat je heel diep van binnen ook wilt. Want uiteindelijk, ik merk dat ook mensen met verslavingsproblemen. Het probleem bij verslavingsproblemen is niet dat mensen dat niet, dat mensen die verslaving ook willen. Ze willen juist daar vanaf. Mensen willen graag vrij zijn. Mensen willen niet onder druk leven. Ze zouden graag het los willen laten. En de Heilige Geest brengt ons bij datgene wat we heel diep van binnen willen. Punt 5. De Heilige Geest is gericht op iets nieuws. Wetten niet. Bij wetten is het van, je moet altijd hetzelfde doen. Altijd stoppen bij het rode licht. Altijd moet je dat en dat niet doen en dat wel doen. Wetten zijn altijd hetzelfde. Wetten zijn zeer conservatief. De Heilige Geest leidt je altijd naar iets nieuws. De Heilige Geest zegt, het is vandaag een nieuw avontuur. Ik wil jou vandaag iets nieuws laten zien, iets nieuws laten ontdekken. En dat is het mooie van het leven van een gelovige. Want anders zouden we eigenlijk vandaag de Bijbel niet meer hoeven te lezen, want we hebben die gisteren al gelezen. Hè? Maar vandaag wil God op een nieuwe manier tot ons spreken, ons nieuwe dingen laten zien. En dat vind ik juist ook het mooie van het leven met God en met de Bijbel. Er is altijd weer iets nieuws te ontdekken. Want God wil iets nieuws met ons gaan doen. Als Jozua het beloofde land in moet gaan, dan zegt God tegen Jozua, Jozua, die priesters en die ark die moeten een eindje voorop gaan. Want jullie zullen een weg gaan die je nog nooit eerder bent gegaan. En ik wil dat de rest goed ziet welke weg dat precies gaat zijn. Ik wil dat jullie dat laten zien. En dat is eigenlijk wat God thuis opnieuw in ons leven wil. Ik wil je een nieuwe weg laten zien. We zouden zeggen, de problemen die lossen toch op dezelfde manier als we het vorige week hebben gedaan. Maar de Heilige Geest zegt, nee, vandaag gaan we het op een andere manier doen. Er is iets nieuws. God doet altijd weer de dingen op een andere manier. En er is gevaarlijk als wij ook daar een beetje controle over zouden willen hebben. Ik ontmoet toch al wat christenen die heel erg bezig zijn met de eindtijd. Van wij leven in de eindtijd. En die hebben als het ware een heel scenario van zo zal het allemaal gaan. Hè? Zo zal het allemaal gaan. Er zijn ook nog wat van die eindtijdprofeten op YouTube en weet ik het allemaal. Die dat ook een beetje uitleggen. Zo zal het ongeveer verlopen tot aan de wederkomst. En dat klinkt wel heel interessant en het lijkt ook heel mooi te kloppen. Maar één ding klopt niet. God is soeverein. En de Heilige Geest gaat altijd weer een andere weg dan wij denken te gaan. En wij zullen bedacht moeten zijn, wat doet de Heilige Geest in deze tijd? En niet denken dat wij controle kunnen hebben over het verloop van de wereldgeschiedenis. Natuurlijk, God wil dat wij uiteindelijk weten wat het eindperspectief is. Jezus komt terug. En alles gaat die richting op. Maar God wil dat we aan zijn hand leven. En God zegt, sta open voor verrassingen. En kijk wat de Heilige Geest in deze tijd en voor deze tijd wil gaan doen. De Heilige Geest is gericht op iets nieuws. Punt 6. De Heilige Geest is altijd positief. De Heilige Geest zegt niet waar je vandaan komt. De Heilige Geest zegt waar we naartoe gaan. De Heilige Geest is niet bezig met wat allemaal moet veranderen in jouw leven. Maar wat God wil geven in jouw leven. De Heilige Geest is vooral de geest van de gaven. God wil ons nieuwe dingen schenken. God wil ons nieuwe dingen geven. De Heilige Geest is niet gericht op veroordeling, niet op bestraffing. De Heilige Geest is gericht op bemoediging en op aanmoediging en op troost. En als we die dingen niet uit elkaar houden, dan lopen wij het gevaar dat we eigenlijk uiteindelijk in een soort, dan wordt de Heilige Geest ook een soort wet in ons leven. En dan snappen we het niet. Want dan worden we zeker niet bevrijd van angst. Er komt alleen maar meer angst door de Heilige Geest. Toen ik jong was, verbond ik de Heilige Geest altijd met mijn geweten. Met als gevolg, als ik aan de Heilige Geest dacht, dan dacht ik aan angst. Want geweten is een stemmetje wat jou veroordeelt. Maar de Heilige Geest is niet gekomen om ons te veroordelen. De Heilige Geest is gekomen om ons te laten zien hoe waardevol wij zijn in Christus, dat wij geliefde kinderen van God zijn en dat we mogen bidden, Abba Vader. De Heilige Geest is gekomen om ons in een liefdesrelatie met de Vader te brengen. De wet niet. De wet zegt niet dat wij in een relatie met de wet moeten staan. Wij gaan niet zeggen van, oh, ik ben zo ontzettend dankbaar voor de nieuwe verkeerswetten die er zijn. Of de nieuwe belastingwetten, daar ben ik toch wel heel ontzettend dankbaar voor. Ik hou wel van die wetten, ja, daar voel ik wel wat voor. Daar ben ik een beetje verliefd op, hè. Ik heb ook die belastingambtenaar gebeld van, goh, ik wil je echt heel erg bedanken dat je er bent voor mij. Hè? Nee, nee. De wet is niet gericht op een relatie. De wet is alleen maar gericht op onderhouden. Hè? Maar de Heilige Geest is gericht op een relatie. Nergens staat er dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde. Dat denken we altijd. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde. Nee, nee. Er staat wel van de wereld. De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde omdat ze niet in Jezus hebben geloofd. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar de Heilige Geest is niet bezig om u voortdurend op uw fouten te wijzen. De Heilige Geest wil u Jezus laten zien. Dat is heel iets anders. Nu, ik kan er niet genoeg van krijgen om die twee systemen tegenover elkaar te stellen. Het ene systeem is dat wat Jezus noemt in Johannes 10, het systeem van de dief. De dief die komt om te stelen, om te slachten, om te vernietigen. En het andere systeem is dat van de goede herder, die leven en overvloed schenkt. Maar ze staan mijlenver uit elkaar. Het zijn twee aparte werelden. Het eerste systeem van de wet, dat doet ons van buiten naar binnen leven. Dat wil zeggen, het goede ligt buiten mij en ik moet me daaraan houden. En dat moet als het ware ook naar binnen te komen. Met de Heilige Geest gaat het om het goede wat in mij leeft, moet naar buiten komen. Precies een hele andere weg. En nu gaat het bij ons om de keuze. Vertrouw ik op de liefde van God? Vertrouw ik God? Vertrouw ik hem? Vertrouw ik de Heilige Geest? Of gaan we toch weer stiekem aan allerlei regels houden? In de Galatenbrief, dan kun je dat maar bestuderen, dan gaat het over gelovigen die heel goed begonnen waren met de genade, maar uiteindelijk gingen ze toch weer allerlei wetten en regels houden. Want ja, dat geeft een beetje houvast. Als je kunt afvinken, ah ja, ik heb het goed gedaan vandaag. Ik heb een gebedslijstje gevolgd, ik heb weer de Bijbel gelezen, ik heb dat en dat goed gedaan. Dan kun je een beetje tevreden zijn over jezelf. Terwijl God wil, ook al heb je niet in de Bijbel gelezen, ook al heb je niet gebeden, ook al heb je er een knoeiboel van gemaakt deze week, hou je van mij. Maar dat is het enige wat Jezus van Petrus vraagt. Hou je van mij. Terwijl Petrus er een janboel van gemaakt heeft. De Heilige Geest is gericht op dat. En willen wij geloven willen wij op iets bouwen wat niks met onze prestaties te maken heeft? Wij leven vandaag in een meritocratie, dus we zeggen op een maatschappij die gericht is op verdiensten. Alles is gebaseerd op verdiensten. Hoe meer je presteert, hoe meer waard je bent. Ja? En wil jij van waarde zijn, dan moet je maar meer presteren. En je kunt het allemaal zelf maken. Dus als jij niet veel gepresteerd in je leven, dan ligt dat aan jezelf. Ja. Maar je kunt het allemaal zelf maken. De wereld draait om verdiensten. Koninkrijk van God, om relaties. Jij bent onvoorwaardelijk geliefd, aanvaard, omdat 2000 jaar geleden een man voor jou aan het kruis gegaan is en voor jou uit de dood is opgestaan. En vertrouw je daarop? En wij vinden dat misschien vanzelfsprekend, omdat we die boodschap al honderden keren gehoord hebben. Maar je vertrouwt op iets wat niks met jezelf te maken hebt. Je vertrouwt op een belofte. Omdat God dat belooft. Ik kan dat niet bewijzen. Ik kan het niet aantonen. Ik kan dat niet concreet maken. Het is een belofte. Vertrouw ik dat God van mij houdt. Los van mijzelf, los van wat ik allemaal presteer. En dat is de uitdaging waar het om gaat. En het grote gevaar van het christendom is dat wij toch weer wet en genade gaan vermengen. Met als gevolg dat er angst komt in onze kerken. Ja, God houdt van ons, maar wij moeten zelf ook nog wat doen. Maar we moeten zelf. Ik sprak een bekende leider van kerk bij ons. Ik zei, maar God doet alles. Ja, maar wij moeten toch ook wel wat doen. Of de boodschap van, kijk eens naar wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. En wat doe jij voor hem? Onmiddellijk weer dat schuldgevoel. Van, jij moet ook wel wat voor hem doen. Hè? En uiteindelijk gaan wij wet en genade met elkaar vermengen. Ja, God doet iets, ja, dat is fantastisch, maar als wij niks doen, dan komt er ook niks van terecht. Hè? En met als gevolg, er sluipt angst in ons geloofsleven. En als wij niet, als er zo weinig vreugde is in ons leven, zo weinig dankbaarheid en zo weinig energie, komt dat niet omdat wij wet en genade met elkaar aan het vermengen zijn. Waarom vind ik het niet zo belangrijk? Omdat God in deze tijd een kerk aan het klaarmaken is. Om in deze moeilijke fase van de wereldgeschiedenis, en misschien is het de eindtijd, hè, kan allemaal zijn, maar in ieder geval op dit moment gaat de wereld door een enorm moeilijke geschiedenis, een moeilijke crisis. Maar midden in die crisis heeft God een kerk voorbereid die zegt, en jullie gaan tegen de wereld zeggen, wees niet bevreesd. Dat is jullie taak. Wees niet bevreesd. Het is onze taak om net als Paulus daar, midden in de storm, op te staan op dat schip. En te zeggen, mensen, heb goede moed. Het komt allemaal goed. God heeft het volledig onder controle. Dat is onze taak. Maar zolang wij zelf genade en wet met elkaar aan het vermengen zijn en angst in ons leven toelaten, zijn we niet bruikbaar. Want we verlammen onszelf. En daarom wil God dat we in de vrijheid gaan staan. En dat we onze angst afleggen en gaan zien van, ik ben onvoorwaardelijk geliefd door God. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling voor mij. Ik vertrouw daarop, zodat ik een positieve boodschap kan hebben in deze tijd. Jesaja 60. Misschien kunt u dat eens even opzoeken. Jesaja 60. Ik hoop dat in deze Bijbelvertaling duidelijk genoeg staat. Jesaja 60. Jesaja 60 vers 1 tot en met 3. Jesaja 60, 1 tot en met 3. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Nou, dat is de boodschap die God mij gegeven heeft voor deze tijd. Dat is de boodschap voor de kerk van vandaag. Duisternis zal de aarde bedekken en het zal alleen maar duisterder worden. En er zal steeds meer angst onder de mensen komen. Mensen zullen vergaan van de angst. Moet je denken dat de angst gaat minderen, de angst zal toenemen. Maar halleluja, wij zijn in het licht. Groot onderscheid. Wij zijn van in het licht. En de wereld zal naar ons toe komen. En er zullen mensen, die zullen juist vanwege hun angst God nog meer gaan vervloeken. En zeggen, wat is dat voor een God die dit allemaal veroorzaakt. Ja. Maar er zullen ook mensen aan ons toekomen en zeggen, hoe komt het dat jij zo rustig blijft in deze storm? Hoe komt het dat jij hier anders mee omgaat? Hoe komt het dat jij toch nog blij kunt zijn? En we gaan een grote oogst meemaken als kerk van Jezus Christus. We gaan een enorme opwekking meemaken. Maar zijn wij daar klaar voor? En eerlijk gezegd, als wij als kerk een beetje een dubbel verhaal hebben van ja, God houdt van je, maar jij moet er zelf ook nog iets voor gaan doen. Dan denk ik dat wij onzeker de strijd ingaan. Willen wij zeker en goed gefundeerde strijd in moeten gaan, moeten we uitgaan van nee, er is geen veroordeling, er is geen reden om schrik te hebben. God staat aan mijn kant. God wil dat wij zonder vrees onze opdracht zullen vervullen. God wil dat we zonder angst de strijd aangaan. Als een leger de strijd aangaat, als een leger een oorlog aangaat, dan wordt het leger eerst opgepept. Jullie gaan winnen. Kijk, denk maar aan een voetbalwedstrijd. Hè? Om dichter bij huis te houden. Die groep wordt opgepept. Hè? Jullie zijn de beste. En de anderen, dat is niks. Maar jullie zijn de beste. En jullie gaan winnen. Hè? Het gaat geweldig worden. Ze worden eerst opgepept. En dat doet God ook. De Heilige Geest die pept ons op en zegt, jullie zijn mijn leger. En jullie gaan winnen. Wij zijn het leger van God. En God, wij zijn Gods elite troepen. En God vertrouwt ons. En God zegt, ga in mijn genade, ga in mijn gunst. Want je hebt een hoge missie te vervullen in leven. Is dat niet prachtig dat God ons vertrouwt en zegt, kijk, het is aan jullie om te zeggen, hey, wees niet bang. Wij zouden natuurlijk heel het liefst een beetje ook die wereld om ons heen wat willen veroordelen. En zeggen van, ja maar, komt allemaal daar en daardoor. Omdat dat misgaat, omdat dat de fout gebeurt. En God zegt, nee, dat is niet jullie taak. Wat jullie taak is, om tegen de wereld te zeggen, wees niet bevreesd. Houd goede moed. We hebben een positief verhaal. We hoeven niet te oordelen, we hoeven niet op de zonde te wijzen. Dat is niet onze taak. Onze taak is het goede nieuws te verkondigen in deze wereld. En laten we daarop voor ons voorbereiden. Laten we ons, ja, moet ik zeggen, we gaan de opwekking meemaken. Zijn wij als kerken daar klaar voor? Weten we al hoe we dat precies gaan doen? Al die nieuwe mensen opvangen en begeleiden. En ik denk, zolang de wereld voelt dat er nog een stuk veroordeling vanuit ons uitgaat, zullen ze niet naar ons toekomen. Maar als ze voelen, denk weer even dat verhaal van Paulus. Paulus staat daarop en die zegt, mensen, maak u geen zorgen, het komt allemaal goed. Het schip zal vergaan, maar iedereen zal gered worden. We komen allemaal veilig aan land. En weet je wat? Laten we nu gaan eten. En de mensen zeggen, oh, dat is geweldig. Ja, laten wij ook maar gaan eten. Als Paulus dat doet, doen wij dat ook maar. En dat is wat God wil. Dat is de kerk die God wil. Niet een kerk die veroordeelt, maar een kerk die de wereld bemoedigt. Zodat mensen erdoor aangesproken worden. En gaan doen wat wij doen. En omdat Paulus begon te eten, begonnen de anderen ook te eten. En dat is wat God wil. Gewoon dat mensen door onze bemoediging ons voorbeeld zullen navolgen. Ik vind dat we in een hele bijzondere tijd leven. En ik ben heel, heel benieuwd. En natuurlijk, het zal geen comfortabele tijd worden. En er zal toenemende armoede zijn. Er zal heel veel onzekerheid zijn. En ons veilig, comfortabel leven wat we tot nu toe gehad hebben, dat zal geschiedenis zijn. Maar vinden we het de moeite waard om mee te doen in die strijd om vanuit de kerk van Jezus Christus, net als Paulus, te zeggen van mensen, wees niet bevreesd, wees niet bang. Het komt goed, maar God heeft hier de touwtjes in handen en God werkt hier zijn plan uit. Bent u enthousiast om mee te doen in die missie? En ik ben ongelooflijk benieuwd welke mensen God op mij weg gaat brengen. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat er allemaal naar mij toe gaat komen. En hoe God mij daarvoor gaat gebruiken. En ik ben echt enthousiast. Van, wauw, we gaan wel iets meemaken. Hè? En natuurlijk, de wereld wordt uit haar comfortzone gehaald. Wij worden uit onze comfortzone gehaald, dat is waar. Maar De prijs is de moeite waard. Hè? Want als dit een opwekking betekent, hè? Een opwekking die we misschien nog nooit eerder in de geschiedenis gezien hebben in Europa. Wauw, dat wil ik meemaken. Dat is de moeite waard. Amen. Vader, we zien uit hier naar dat u uw licht volledig over uw kerk laat schijnen. En dat wij zonder vrees, maar volledig vertrouwen op uw genade tegen de wereld mogen zeggen. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Doe zoals wij. Eet het brood met ons. Wees gerust, want God baant een weg voor jou. Heer, ik dank u dat u ons die missie hebt toevertrouwd. Dat wij een positieve boodschap hebben voor deze wereld. Zoals u een positieve boodschap hebt voor ons. Heer, en wij willen ons daarop voorbereiden, Heer. En wij willen zien, Heer, hoe die opwekking gaat doorbreken in deze wereld. Heer, en ik dank u vooral voor de kinderen en voor de jongeren. Heer, dat u daar een nieuwe generatie uit voorbereidt. Een nieuwe mensenmassa die voluit voor Jezus gaat. En ik wil echt bidden, ik wil de jongeren en de kinderen zegenen in onze maatschappij. Want u gaat er iets mee doen. Heer, en u hebt uw hand erop gelegd. En waar u uw hand op gelegd hebt, daar kan de duivel niet aankomen. Wat u gezegend hebt, daar kan de duivel niet vervloeken. En zien uit, Heer, naar een geweldige doorbraak van uw koninkrijk, Heer. Op scholen, in jeugdbewegingen en waar dan ook, in gezinnen, families. Heer, we zien uit naar een doorbraak van uw koninkrijk. Heer, en ik wil u bidden, Heer, vervul ons met uw geest, Heer. Vervul ons met uw gaven. Geef ons de gaven van wijsheid en van onderscheiding en van inzicht. Maar ook autoriteit, Heer. Dat we in onze kracht mogen staan en mogen de duivel verbieden. En de demonen zullen mogen binden en onder onze voeten vertrappen, omdat Jezus koning is. Heer, we prijzen u dat we in deze tijd leven en dat u ons uitgekozen hebt om in deze tijd de opdracht van uw koninkrijk, de missie van uw koninkrijk uit te voeren. En we danken u, Heer, dat u ons dat voorrecht hebt gegeven, Heer. Niet omdat wij dat vanuit onszelf verdienen, maar omdat het uw verlangen was, Heer. Heer, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van, waarom ik en waarom niet iemand anders die het beter kan? Maar het was uw keuze, Heer. En we willen daarom u danken, Heer, voor het feit dat u uw hand op ons leven hebt gelegd. Dat u gekozen hebt voor ons, Heer. En we willen zeggen, Heer, we zien uit, Heer. Baan de weg voor ons, Heer. Breek de weg maar open, dwars door de Rode Zee, dwars door de woestijn. En we willen zien, Heer, hoe uw koninkrijk zich baan breekt in deze wereld. Geprezen zij uw naam. Amen.
Elkaar tijd nemen om te bidden, om God ook de eer te geven, om de aanbidding te geven. Vader, wij zijn dankbaar dat we u mogen kennen. En wij zijn dankbaar dat u ons getrokken hebt, dat u ons uitverkoren hebt, Heer. Ons uit deze wereld, uit deze duisternis getrokken hebt en overgeplaatst hebt in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Heer, ik blijf het zeggen. Wat een genade, wat een heerlijkheid, wat een zegen. Dat wij in uw nabijheid en in uw waarheid mogen leven. Dank u wel voor uw woord van deze morgen, Heer, waarin we ook weer aangemoedigd worden, bemoedigd worden, Heer, om in de volheid van uw Heilige Geest te wandelen. Dank u wel dat we ook open mogen staan, Heer, voor uw voeding, de voeding van uw Heilige Geest, de vervulling van uw Heilige Geest. Dat u ons daarin mag leiden, mag sturen. Dat u tot uw doel mag komen. Met ieder van ons. Dat u uw gemeente mag bouwen. En dat we er ons uit mogen strekken, Heer. en nieuwsgierig mogen zijn wat u gaat doen. Dat we enthousiast zijn om in uw dienst te mogen staan. Dat we enthousiast zijn om u te mogen dienen. Wij prijzen uw heilige naam. Amen.
Vader de hemel, Heer Jezus, en ik dank u voor uw woord, Heer, van vandaag. Heer, wat veel uitleg geeft over wat u spreekt, Heer, als u bij mensen binnenkomt, zegt u altijd, vrede zijn met u. Heer, en de lading van wat u zei, Heer, dat het komt zo sterk naar voren. Heer, uw geest wil ons sterken, uw geest wil ons steunen. Uw geest wil ons helpen, Heer. Dank u, Heer, voor de rust die u geeft in Jezus' naam. Uw eigen heilige naam. Amen.
Heilige Hemelse Vader, wij danken u voor het kostbare hoop dat we ontvangen hebben door de gerechtigheid van uw Zoon en onze God en zaligmaker Jezus Christus. U, goddelijke kracht, heeft ons alles geschonken wat het leven en door de godsvrucht verdient. Mag ons waardig u te kennen die ons geroepen heeft door uw heerlijkheid en deugd. Opdat ook wij deel mogen hebben aan uw goddelijke natuur, uw grootste en kostbare belofte. Help en leid ons om het verder dat er door de begeerte in de wereld eerst te ontvluchten omwille van u en uw liefde. Help ons met alle inzet op toeleggen om ons aan geloof deugd toe te voegen aan de deugdkennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde de vurige liefde tot u en het werk van uw handen. Zoals u uitverkoren apostel Petrus ons instrueert. Want zo zullen we niet doelloos en onvruchtbaar niet in positie zijn in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Help ons in de Heer te beijveren om onze roeping en verkiezing vast te maken, zodat we nooit zouden struikelen. Schenk ons kennis, wijsheid, inspiratie, wilskracht en doorzettingsvermogen om voor u te werken zoals u dat van ons verwachten wil. En niet als u lage, nalatige en onwaardige slaven te leven. En om zo in uw vreugde binnen te kunnen gaan en in rijke macht toegang te verkrijgen tot uw eeuwig koninkrijk, die u voor al uw heiligen en uitverkorenen bereikt heeft sinds de grondlegging van de wereld. Want heilig bent u onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en u komt voor alle lof en dankzegging, nu en in de avondvolle dag van uw eeuwigheid. Amen.
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 heb een aantal mededelingen. Allereerst wil ik voor mijn hart voor Haiti, de organisatie die we ondersteunen, mededelen. De organisatie gaat door. Johan en Wilsie Smoorburg. Johan, die de grondlegger is van Hart voor Haiti. Hij is bijna 80 jaar en ja, er moet opvolging komen. Maar we zijn aan het kijken naar een nieuwe opvolging. Geen opvolger, maar hoe verder te kunnen gaan, omdat er geen goede opvolger is. Dan wordt er gekeken om kinderen te kunnen plaatsen bij mensen thuis. Dus er moeten gezinnen gescreend worden om zo kinderen op te vangen. Er zijn twee scholen die draaien waar kinderen opgevoed worden, opgevoed worden tot volwassenheid. Kinderen die eigenlijk helemaal geen kans hebben om scholing te krijgen, krijgen daar de gelegenheid om scholing te krijgen. Vanaf 6 tot 18 jaar. Er zijn kinderen die daar de compound verlaten, die naar de universiteit gaan en ook weer iets kunnen betekenen voor de maatschappij. En ja, daar mogen wij als gemeente ook aan bijdragen. Ja, dus we dragen er maandelijks aan bij, financieel. Maar ook in onze gebeden mogen we er ook steeds bij stilstaan. Ik zal deze brief ook klaarleggen op het podium. Daarnaast, we hebben met de stuurgroep besproken om weer twee keer een gift te doen van €250. Eentje voor Christenen voor Israël. Christenen voor Israël die haalt Joden uit Oekraïne. Die verzamelt ze, zorgt dat ze een veilige heenkomen hebben in het land. Brengen ze over naar Moldavië. Via Moldavië naar Boekarest worden ze naar Israël gevlogen. Die mensen, het transport kost geld. Maar ze hebben in ieder geval een veilig heenkomen waar ze terecht kunnen. Ze hebben een huis en een onderkomen waar ze een nieuw bestaan op kunnen bouwen. En daar willen wij ook als gemeente in ondersteunen. Daarnaast willen we ook EO Metrodaat ondersteunen met de hulp voor de vluchtelingen die er zijn, de vele vluchtelingen. En er wordt ook onder andere, en mijn hart gaat eigenlijk uit naar Moldavië, en EO Metrodaat is ook werkzaam in Moldavië. Moldavië is het armste land eigenlijk aan de grens met Oekraïne, maar die zich zo volkomen inzet, vergelijkbaar met Polen, maar misschien ook veel meer. En dat mogen we ook van harte ondersteunen. En dat ook broeders en zusters daarom ook geholpen worden. Dinsdag 5 april, dinsdagavond, hebben we Gerrit weer met de Bijbelstudie. En verder met het Koninkrijk van God. Een hele fijne studie, Gerrit. En dankbaar dat je het wil doen. Komende dinsdag hebben wij Bidstond via Zoom. Dus ik ben van harte uitgenodigd. En vast voor de agenda. 11 mei hebben we de ALV, de Algemene Ledenvergadering. Woensdagavond hier ter plekke. En nog verder weg. In augustus willen we als gemeente stilstaan dat we als gemeente 40 jaar bestaan. Dus Jan, je maakt onderhand al 40 jaar deel uit van deze gemeente. Dus we willen dit jaar niet voorbij laten gaan. En daar zijn we dankbaar voor dat God het al die tijd in het leven gehouden heeft. We willen afsluiten met 436. Onze Vader. In de hemel. En wie kent niet het Onze Vader? Het wordt hier bezongen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Amen.